Ja, goedenavond, luisteraars. Van harte welkom bij ons programma Geloven en Beleven. Ook deze week zitten we weer om te getuigen van onze God en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En we lopen natuurlijk naar de kerst toe. En de kerst is natuurlijk bij uitstek dat het kind Jezus wordt geboren als vredevorst voor deze aarde, voor u en mij, voor alle luisteraars. Voordat we dit programma gaan beginnen, zou ik graag een gedeelte met u willen lezen uit het Evangelie naar Johannes. Het gesprek met Nicodemus staat erboven. En er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus. Hij was een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus toe en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. De Heer Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, dan kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Maar Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Lieve mensen, ik heb dit gedeelte gelezen omdat wij vanavond in gesprek zijn met een broeder Wim de Goeie uit de Achterhoek. Hij is uit een heel eind gereden om hier met u vanavond een getuigenis te delen. Ja. En de reden dat ik dit gedeelte met u heb gelezen is dat we vanavond toespitsen op de leer van de Jehovah's getuigen. En waarom dat scheef loopt. En dat zit hem in dit gedeelte, Wim, hè?
Ja, je vroeg wat zouden we het beste kunnen lezen als een korte schriftlezing. En dan denk ik dat in dit onderwerp dit eigenlijk wel een van de kernzaken is. En ik pleit al jaren van om dit onderwerp dan ook met Jehovah's getuigen te bespreken als ze bij je aan de deur komen.
Ja.
Want het zijn notabene de woorden van de Heer Jezus zelf, die zegt, en tot herhaling aan toe, er staat voorwaar, het is een extra bevestiging van dat een mens, zoals die geboren is in het vlees uit vader en moeder, dat die wedergeboren dient te worden, opnieuw geboren dient te worden, van bovenaf geboren dient te worden, om maar wat te vertellen, door water en geest, door geestelijk water. Dus de oude natuur zou moeten omgeruild worden voor de nieuwe natuur. En dat gebeurt door geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus.
Ja.
Het probleem is dat Jehovah's getuigen die wedergeboorte voor de gewone Jehovah's getuigen, want er zijn wat klassen binnen de club, zal maar zeggen, dat men die gewone wedergeboorte ontkent. Men zegt dus, maar is helemaal niet nodig dat je wedergeboren wordt. Ja, dan is de vraag eigenlijk heel simpel, wat mij betreft, voor ieder mens. Wie geloof je? Het Wachttorengenootschap dat dit leert? Of de Heer Jezus, die toch wel heel erg duidelijk zegt van, ja, je moet wedergeboren worden, anders ga je dat koninkrijk niet in.
Mm.
En het is met name heel erg triest, omdat Jehovah's getuigen komen waarschijnlijk ook wel bij jou aan de deur.
Mm-hmm, zeker.
En hebben dan een mooi plaatje van een paradijsaarde. Met daar in mensen en dieren allemaal bij elkaar, geweldig. Dat is het paradijsaarde zoals zij die hebben. En zij noemen dat Gods Koninkrijk. En daar prediken zij mee, dat maken zij bekend. En zegt men, daar kun je inkomen als je lid bent van de organisatie van Jehovah's getuigen. Er zijn nog wel een paar dingen, maar In basis zegt men, als je lid bent van de Jehovah's Getuigen, alleen degenen die lid zijn van de Jehovah's Getuigen en dus dan ook nog getrouw zijn, die kunnen dat koninkrijk ingaan. En dan zeg ik weer, luister, wie geloof je? Of de Heere Jezus, die zegt van, je moet wedergeboren zijn uit geestelijk water, dan pas kun je dat koninkrijk ingaan. Of je gelooft het wachthoorngenootschap, dat zegt van, nou, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Als je lid bent van de organisatie van Jehovah's Getuigen, kun je ook dat koninkrijk ingaan.
Hmm.
Ja, zo bazaal is het eigenlijk.
Ja.
Alleen vraag ik mij eigenlijk altijd af, hoeveel mensen weten dat nog om dit tegen de Jehovah's Getuigen te vertellen? En dat is een beetje ook mijn missie van wat ik met mijn wachttorenkijker website wil en doe. En op andere plaatsen ook. En ook het feit dat ik hier, dat ik 2,5 uur in de auto heb gezeten om hier te komen, is dat ik wil uitdragen dat wij toch een keuze zouden maken voor de Heer Jezus Christus en niet voor het wachthorennootschap. En dat wij dat ook zouden weten, zodat we dat kunnen vertellen aan degenen die bij jou aan de deur komen. Want je krijgt natuurlijk een unieke kans, als ze bij jou aan de deur komen, om dit evangelie van het goede nieuws van het koninkrijk van Christus te vertellen.
Ja.
En dat is niet het evangelie van de organisatie van Jehovah's Getuigen.
Hey, maar Wim, dit verhaal over de wedergeboorte, dit komt natuurlijk bij ons binnen. Maar dat komt bij u nog meer binnen, omdat u zelf ook bij de organisatie hebt gezeten.
Ja,
hè?
Ja. Ja, ik heb enig recht van spreken, denk ik.
Ja.
Omdat ik ben er 33 jaar bij geweest, waarvan ik moet zeggen dat ik erin opgevoed ben. Mijn vader is bij de organisatie gegaan, zo ongeveer toen ik rond mijn geboorte. Dat is 55 jaar geleden. En ik ben er tot mijn 33ste bij geweest, uiteindelijk. En de laatste jaren wel steeds minder natuurlijk, want je zakt dus langzaam af. En uiteindelijk zijn we in eind 94 gestopt met naar die zaal toe te gaan, met die Koninkrijkszaal toe te gaan en met alle activiteiten. Omdat we werkelijk, en daar overdrijf ik helemaal niks mee, dood en doodmoe waren van wat we allemaal moesten doen. En het gewoon niet meer voor elkaar kregen. En in september, oktober, precies, ik weet niet, zijn we tot geloof gekomen. Nadat we toch maar eens onderzocht hebben van hoe die dingen dan waren.
Ja.
Dus ik heb best wel recht van spreken. Ondertussen ben ik 22 jaar aan bijbelstudie verder, want grofweg zijn er heel veel mensen, hoor, die stoppen bij Jehovah's Getuigen. Er zijn grofweg twee groepen. Eén die het kind met het badwater weggooien. Daar bedoel ik mee, die vinden de organisatie niet goed en gooien dan ook maar de Heer Jezus aan de kant. En dat hebben we. En je hebt een andere groep die het niet doet en dat tot geloof komt. En, ja, ik prijs me gelukkig dat wij, dus met mijn vrouw en ook mijn vader en moeder, eruit zijn gegaan en het geloof in de Heer Jezus Christus gevonden en behouden hebben.
Ja, maar dan bent u ook in aanraking gekomen met deze vraag. Want toen u bij de leer zat, dan werd u dus geleerd van, je moet bij het wachthorengenootschap zitten, dan komt het goed.
Ja. Ja, ik denk dat het een kwestie is van alziende blind, zegt Jesaja. Ja. Dat slaat natuurlijk op Israël, het volk Israël, de Joden met name, toen. Maar dat geldt ook voor ons. We zaten erin, maar we zagen het niet. En weet je waar het nou door komt dat je het niet ziet?
Nee.
Omdat je niet wedergeboren bent. Want alleen als je wedergeboren bent, kan de Heilige Geest aan jou een werk verrichten. En die kan je rondleiden in Gods woord.
Ja.
Dus je zit in een cirkeltje. Op het moment dat je niet wedergeboren bent, doordat je niet tot persoonlijk geloof in Christus alleen bent gekomen, kan de Heilige Geest je niks doen. En zie je van die hele schrift, zoals die geopend is, zie je eigenlijk niks. Je zit er met je neus bovenop, maar je begrijpt het niet en je ziet de meest eenvoudige dingen niet. Hm. Wat je net gelezen hebt, is toch zo enorm simpel. Er staat gewoon, je moet wedergeboren worden. Het geestelijk, wat is het, een nieuwe schepping. Anders kun je het koninkrijk niet ingaan. Wat is er moeilijk aan? Nou, wij zagen het gewoon niet.
Nee. En de Jehovah's Getuigen hebben ook een andere Bijbel. Hè? Staat dat gedeelte daar dan niet in? Of staat het anders?
Ja, dit staat er wel uit, staat er uiteraard wel in. Want ja, ze zijn niet zo stom dat ze hele grote stukken eruit scheuren. Heel veel teksten zijn behoorlijk veranderd. Hier hebben ze niet zoveel aan veranderd. Maar ze hebben er natuurlijk wel een verklaring voor. Hè? Eigenlijk net als wat de Satan deed tegen Adam en Eva. Die zei, heeft God dat gezegd? Ja, maar. Hè? En dan komt er een ontkenning en dan komt er een draai aan. En Jozef's getuigen doen dat precies hetzelfde met dit. Ze zeggen, ja, het staat er wel, maar dat gaat over het hemelse koninkrijk en niet over het aardse koninkrijk.
Oké.
Nou, ik heb dat in dat stukje wat jij net gelezen hebt niet gelezen.
Nee, dat staat er niet.
Nee, dat staat er niet.
Nee.
En dus dat is inlegkunde. Huh? Men legt er iets in wat er niet staat. En dat gebeurt zo ontzettend veel.
Ja.
Als ze je ook een bijbelstudie aanbieden, zegt men, je kunt een bijbelstudie ontvangen, dan krijg je ook geen bijbelstudie, dan krijg je een studie uit een boekje van Jehovah's Getuigen. En als je niet op bladzijde 1 en 2 meteen kritische vragen stelt van, hé, je zegt dat wel, maar waar staat dat nou eigenlijk? Dan ben je al te laat, want dan word je meegenomen in de redenering die erachter zit. Als je niet oplet en je accepteert dat de organisatie van Jehovah's Getuigen het kanaal Gods is, de getrouwe en beleidvolle slaaf, zoals ze zichzelf noemen, dat er een hemelse regering is van 144.000, uit Openbaring genoemd. Als je dat accepteert, als je zogenaamde bijbelstudie krijgt, dan is alles daarop gebaseerd, op die aannames. Maar je bent al meteen fout. Je hebt al meteen de verkeerde afslag genomen en je komt nooit meer op de rechte weg.
Nee.
Je bent Christus daar al kwijt. Terwijl je hem niet eens gevonden hebt. Maar je vroeg naar die Bijbel van Jehovah's Getuigen. Die Bijbel van Jehovah's Getuigen is absoluut aangepast aan de eigen leer. En op veel meer plaatsen dan je zult denken. En alles wat met de godheid van Christus te maken heeft, is, dus ik zal het goed zeggen, alles wat met de godheid van Christus te maken heeft, dus niet met Jezus toen hij op aarde was, maar met de opgestane Heere Jezus Christus, dat probeert men op een of andere manier weg te redeneren, want men gelooft daar gewoon dus niet in.
Mm.
Men gelooft niet dat de opgestane Heere Jezus Christus, waar eigenlijk staat Jehovah Jezus Christus, dat hij God is. Dat gelooft men niet. En daar, als je dat niet gelooft, waar het hele Nieuwe Testament staat daar vol van, en in het Oude Testament wordt dat aangekondigd,
ja.
Als je dat niet gelooft, Dan moet je dus iets met die Bijbel doen. Want die Bijbel staat er vol mee. Dus moet die Bijbel aangepast worden. En de nieuwste versies hebben in 2017 een nieuwe versie in het Nederlands gekregen. Die is nog schandaliger misvertaald, zeg maar, dan voorheen. Voorheen kon je nog wel eens af en toe, viel het mee. Maar nu is het echt heel erg. Ik kan daar niet alle voorbeelden van geven. Kijk op mijn website als je voorbeelden daarvan wil hebben. Maar ook op andere websites op internet die over deze onderwerpen gaan.
Ja, ja. Hey Wim, je had ook liederen uitgezocht die speciaal hierbij passen. En het lied nummer 1 is Vroeger was de zegen. Kunt u dat aankondigen? Want het past bij uw getuigenis.
Ja, dus je vroeg daaruit, dus ik denk, laat ik die doen. Er zit een bepaalde opbouw in. En ik moet eerlijk zeggen, dit is ook het lied wat ons toen wij met echte mooie liederen in aanraking kwamen, dat ons veel zei. Vroeger was het de zegen, heet dat lied. Maar dat gaat erover, vroeger moesten we dit doen. Vroeger was het werken. Vroeger hielp ik Jezus. Want ja, daar kwam het eigenlijk op neer. Vroeger was een ander leven dan nu. En nu leven wij alleen de genade. Christus al in alles. Dat is eigenlijk wat dit lied wil zeggen.
Hm.
En daarmee is het ook ons lijflied, zeg maar.
Ja, geweldig. We gaan naar luisteren. Jezus, Hij alleen. Daar sluit het lied mee af. En dat is ook de boodschap van vanavond die broeder Wim de Goeie ons mee wil geven.
Om volledig te zijn, zeg ik altijd, de Heere Jezus Christus. Want die naam heeft Hij gekregen.
Ja. Amen. Ja. Hey, we hadden het zo net over de wedergeboorte, hè?
Ja.
Dat Koninkrijk van God, dat kun je niet zien als je niet wedergeboren bent.
Je gaat er niet in. Als je
kunt
niet
er niet eens in.
Nee. Het is van een andere orde. Het is van een andere samenstelling. Het is niet van vlees en bloed. Maar het is van de nieuwe schepping in Christus.
Ja.
En het is echt een heel cruciaal onderwerp. Daarom hamer ik er steeds op. Waarom? Kijk, 1 Korinthe 12, de eerste verse, daar wordt in gesproken. Het staat er een beetje moeilijk in de Statenvertaling, maar als je het helemaal snapt, dan is het niet zo moeilijk meer. Dat als alleen als je de Heilige Geest hebt, kun je zeggen dat Jezus Christus de Heere is.
Ja.
Daar staat dus omvertaald dat Jezus Christus Jehovah is. Dat kun je alleen zeggen als je de Heilige Geest ontvangen hebt. En wanneer krijg je die Heilige Geest? Alleen op het moment dat je tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus komt. Dan kan Hij, de Heilige Geest, aan jou werken. Een goed werk beginnen en je rondleiden in zijn woord. Dus als op het moment dat dat niet plaatsvindt, ja, kan hij dus ook niks doen. En dan zie je dat ook, dat dus er niet gesproken kan worden dat Jezus Christus de Heere is. En dat is precies wat Jehovah's getuigen zeggen.
Hmm.
Vraag het ze maar. Ze zeggen Jehovah en Jezus Christus, dat is niet één wezen, één God. Nee, het zijn twee wezens. Jezus Christus is een geschapen persoon, de eerste schepsel. Dus biologie hebben ze ervan gemaakt. Maar ze kunnen dus niet zeggen dat Hij Jehovah is. Nou, Paulus legt uit in Korinthe, dat klopt, want ze hebben de Heilige Geest niet. Dus ze moeten echt eerst tot geloof komen. Wedergeboren worden en dan gaan ze het koninkrijk in. Zoals het nu gebeurt, komen ze met mooie blaadjes van het paradijs en het koninkrijk aan de deur. Staat er ook op, op die tijdschriften, aankondigen van Jehovah's koninkrijk of van Gods koninkrijk. Helemaal niet.
Mm.
Want ze gaan er zelf niet eens naar binnen. Zoals het er via die normen uitziet. Zij moeten gewoon tot geloof komen.
Ja.
En wij hebben daar eventueel een taak in door hen het evangelie te vertellen.
Mm. Ja. Hey Wim, we hadden het zo net over die organisatie. We hebben het natuurlijk over een. Die organisatie is dat wachtwoordengenootschap uit de Verenigde Staten, volgens mij. Hè?
Ja.
Zou je daar zo'n klein beetje achtergrond van kunnen vertellen? Wat is dat voor organisatie?
Ja, ik moet zeggen, hoeveel weken heb je nog? Maar dat is. Ik moet heel erg kort doen. Ik wil er ook niet te veel tijd aan besteden, want dat is jammer.
Ja.
Maar de organisatie, men zegt hij komt vanuit Russell. Charles S. Russell, die is er in de eeuw hiervoor mee begonnen. Dus 1800 zoveel. Dat is maar aan te delen waar. De eigenlijke organisatie is medio 1920, 1930 zo heeft begonnen onder rechter Rutherford. En wat de rechter Rutherford in Amerika allemaal op schrift heeft gesteld, dat is kolder van de hoogste orde. Als je de oude geschriften leest, dan je weet eigenlijk niet wat je leest. Het is bijzonder slecht. Russell had ook vreemde ideeën, maar het is zelfs zo, als Russell op dit moment bij Jehovah's getuigen zou zijn, zou die eruit gegooid worden, omdat hij heel iets anders leert als wat Jehovah's getuigen nu leren.
Okay.
En ook wat Rutherford leerde uiteindelijk.
Hm.
Dus de geschiedenis van Jehovah's getuigen is bijzonder. Eigenlijk is het een commerciële organisatie. Wat men doet is papier en inkt inkopen en arbeidskrachten daarop zetten en uiteindelijk dat maken tot boekjes en lectuur en dat verkoopt men. En ondertussen haalt men ook nog uit de leden geld op. Het is een van de. Het was sowieso een van de rijkste organisaties van de wereld. Als je zakelijk gezien zou je zo'n bedrijf meteen willen hebben. Want de spullen die je maakt, die worden gemaakt door mensen die dat tegen kost en inwoning en een kleine vergoeding doen. Spullen die verkocht moeten worden, die worden op voorhand door de vertegenwoordigers, dus die mensen die langs de deur gaan, gekocht. Zij geven giften, doen ze in de bus. Dat betekent dat die niet voor de belasting toegankelijk zijn. Alle gebouwen en dergelijke die ze maken, betalen ze uit eigen zak, maar worden overgedragen juridisch aan het hoofdkantoor in Amerika. Afgelopen 2 jaar hebben zij voor 1,1 miljard dollar verkocht in de staat New York aan gebouwen die zij in die loop der tijd hadden opgebouwd. Uit de zak van de gelovigen, maar vooral door de verkoop van heel veel lectuur. Dat nu een heel stuk minder is geworden, overigens. En zij zijn dus eigenlijk, ze hebben heel veel geld in kas. Ze hebben een kleiner nieuw spul gebouwd in de provincie voor 110 miljoen dollar. Ja, maar ja, het verdienmodel is niet meer zoals het vroeger was. En ze hebben wel het een en ander aan problemen. Wat mij betreft is het een organisatie waar je heel snel afscheid van moet nemen. Maar die illusie dat dat gebeurt heb ik ook niet, hoor. Want ja, die krachten zijn sterker dan ik, zullen we zeggen. Maar het is ook een vorm van een piramidespel. Het heeft van alles in zich. Maar het is in ieder geval, heeft het niets met God te maken. En wat nog belangrijker is, God heeft niets met die organisatie te maken. En dat kan ik makkelijk zeggen, want wij weten uit de schrift dat alleen de Heer werkt in Christus aan zijn gemeente, aan het organisme en niet met organisaties.
Nee. Oké. Ja. Ja, want ze komen ook bij mij aan de deur natuurlijk. En dan krijg je van die blaadjes van het wachttoren.
Ja.
Dus ik was heel benieuwd van, waar komt dat nou eigenlijk vandaan, weet je wel?
Ja. Ja, nou, vroeger waren die veel groter en elke 14 dagen. En er werd kostte een kwartje, moest je een kwartje voor betalen. Maar ja, dan kreeg je elke 14 dagen wel 20 miljoen tijdschriften. Een kwartje over de bühne, zullen we zeggen. Gegarandeerde verkoop.
Ja.
En boeken en bijbels en alles. Tegenwoordig doen ze veel met internet. Ze hebben een gelikte website, kunt er echt alles op vinden. Ik vind het wel makkelijk, want ik gebruik hem veel om dingen aan te kaarten op mijn website dewachttorenkijker.nl.
Ja.
Of wachttorenkijker.nl. En daar wordt niet zoveel meer voor betaald.
Nee.
Mensen betalen niet voor internet. Dus moet er weer meer gedaan worden om het geld uit de eigen leden bestand te halen.
Hey, weet u, Wim, ik hoor vaak over die Bijbelvertaling. Hè? Die Nieuwe Wereldvertaling heet het, geloof ik.
Ja.
Zou je een paar dingen, een paar teksten kunnen, basale teksten kunnen noemen waar die zij gewoon omdraaien?
Ik zou er liefst voor verwijzen naar de website, waar gewoon onder het kopje aanpassing in de Nieuwe Wereldvertaling, waar dus gewoon heel duidelijk die aanpassingen staan. Heb ik ze ook naast elkaar gezet.
Okay.
En ik behandel ze daar ook. Dat is een stuk rustiger lezen dan alleen maar dat ik daar nu moet proberen weer uit te leggen.
Hè? Ja,
want
ja.
Je moet het goed naast elkaar zetten. Maar als je bijvoorbeeld al in Filippenzen 2 terechtkomt, maar ook in Hebreeën 1, dan gaat het altijd over de godheid van Christus. Je ziet meteen, die teksten hebben ze zo, die hebben, zeker in Filippenzen, hebben ze precies andersom gedraaid. Om maar niet te hoeven toegeven dat de Heer Jezus Christus, de opgestane, ook God zelf is.
Hm.
En dan moet ik echt verwijzen naar de website als je daarover wat wil doen. Maar het is wel goed om je op voor te bereiden. Hè? Want de meeste mensen waar ze aan de deur komen, zijn niet goed voorbereid om hen de juiste dingen te vertellen.
Nee.
Dus daarom hamer ik erop die wedergeboorte. En zeg ik dus ook eigenlijk van, zeg tegen hen, eerst wedergeboren worden, tot persoonlijk geloof komen, anders kunnen we niet verder praten. En doe het dan ook niet, weet je wel. Praat dan ook niet verder. Doe dan, ja, als je niet wil, oké, dan stopt het hier.
Ja.
Maar de meesten gaan oeverloos in discussie, maar zonder echt goed voorbereid te zijn. Dus als je het toch wil doen, bereid je dan eerst voor. En onder andere via mijn website, maar er zijn er meer, hoor. Want het is echt niet mijn exclusief gedachtegoed. Alleen ik heb op mijn website best wel veel leerstellige onderwerpen staan. En misschien kunnen we er straks nog even over kijken, bijvoorbeeld over de opstanding. Maar die bereid je voor, zodat je beter in gesprek met hen staat. En niet om iets te winnen, maar om hen het evangelie te vertellen, zodat ze gaan nadenken en uiteindelijk bevrijd worden uit dat web van de organisatie.
Ja. Voordat we verder gaan, gaan we een lied luisteren. Dat lied heb je zelf uitgezocht. Ik ben een kind van God. Zou je dat ook zelf aan willen kondigen?
Ja, daar hoef ik niet veel aan te vertellen, denk ik. Hè? Want als je wedergeboren bent, ben je een kind van God geworden. En waar zijn we op weg, zegt Paulus? We zijn op weg naar onze zoonstelling. De Heer is een goed werk aan ons begonnen. En wij zouden hem dat vooral laten doen. Al deze dingen die ik nu even in 3 woorden gezegd heb, kennen die Jehovah's getuigen niet. Omdat zij bezig zijn met de organisatie en niet met de Heer Jezus Christus. En Jehovah's getuige zal niet zeggen, ik ben een kind van God. Ik wel.
Ja.
Door wedergeboorte, door het geloof van de Heer Jezus Christus en mijn geloof in hem, zegt Paulus, ben ik een kind van God geworden.
Amen. We gaan naar luisteren. Dat nummer hebben we met elkaar beluisterd.
Ah, geweldig. Wat een
kind
vreugde.
Van God mogen zijn, hè?
Ja, maar je hoort ook de vreugde uit dat lied.
Ja.
Zo is het ook.
Dat geeft blijdschap.
Geeft blijdschap, ja. Meer is er ook niet nodig. Dus we zijn een kind van God als we tot wedergeboren, als we wedergeboren worden. Geniet daar nou van. Nee, dan moet er in één keer allerlei wet en regel weer komen als je bij Jehovah's getuigen bent. Ook in andere kerken, hè? Dus, moeten we ook zeggen. Maar nee, volgens de schrift zijn wij kinderen Gods geworden en dat is vreugde.
Ja, ja. Prachtig. Hey Wim, het lijkt mij een goed idee dat we gewoon eens een paar onderwerpen nemen. Die echt, nou, je had het zo net over de opstanding, hè?
Ja.
Misschien kunnen we het daar eens over hebben.
Nou ja, de leer van de opstanding. Kijk, Jehovens getuigen komen bij je aan de deur met een mooi plaatje van je kunt in dat paradijs leven. Moet je wel lid worden van de organisatie. Wanneer komt dat paradijs? Ik betwijfel of voldoende mensen ook wel weten wat de boodschap van Jehovens getuigen is. De paradijs gaat komen na de grote verdrukking en na de slag van Armageddon. En die Armageddon is dan niet beperkt tot het gebied waar het oorspronkelijk lag. Maar nee, dat is dan de hele wereld. En wat gaat er als God doen? God gaat volgens de Jehovens getuigen, het is dus niet mijn woord, hè, alsjeblieft. Maar volgens de Jehovens getuigen alle religies en mensen van deze wereld vernietigen die niet behoren tot de organisatie van Jehovens getuigen. Ze zeggen wel dat God zelf beslist en dat het allemaal niet zo duidelijk is. Maar als je gewoon een lectuur leest, staat gewoon heel duidelijk in: als je geen lid bent van Jehovens getuigen, dan zul je niet overleven. Dus dat betekent dat zo'n 8 miljoen dat wel doen. En 8 miljard, of weet ik hoe groot is de wereldbevolking op dit moment, niet. Dat is de leer van Jehovens getuigen. Vervolgens kom je dus in het paradijs op aarde. Dan krijgen degenen die er doorgekomen zijn, die krijgen daar een vernieuwd lichaam. En daar vindt dan ook de opstanding plaats van zo'n beetje iedereen die voor Armageddon gestorven is. Voor de precieze uitleg, kijk alsjeblieft op de website wachtdoornkijker.nl.
Ja.
Maar daar wordt dus geleerd dat, en wat is dat? Dus iedereen krijgt weer een opstanding. Bijna iedereen. Of je moet wel heel erg slecht geweest zijn. Hoe dat criterium precies is, weet ik ook niet. En vervolgens krijg je nog een tweede kans. Om alsnog te kiezen voor Jehovah. En als je dat doet, dan krijg je eeuwig leven. Als je dat in dat verhaal weer of niet doet, of toch weer ergens in de mist gaat, dan ben je het eeuwig leven ook kwijt. Zodat eeuwig leven bij Jehovens getuigen ook geen eeuwig leven is. Want ja, als kind van God heb ik eeuwig leven gekregen. Dat kan nooit meer ongedaan worden. Net zoals dat jij geboren bent uit je vader en moeder, of je nou goed met ze bent of niet goed met ze bent, je kunt het nooit meer ongedaan maken. Nou, bij Jehovens getuigen werkt dat dus allemaal net anders. Zij zeggen van, je krijgt een opstanding dus in op die paradijsaarde. En je kunt alsnog een tweede kans krijgen. Nou, daar zit in verenigd de leer van de zielenslaap, die absoluut niet bijbels is. En daar zit ook in van die tweede kans krijgen. En daar spreekt de Bijbel ook niet over. Dus het is werkelijk een valse boodschap. Want de Bijbel spreekt over dat elk mens die hier op aarde rondwandelt, noemen we de ziel, dat die een keuze moet maken voor of tegen. Maar Jehovens getuigen zeggen van ja, als je nu sterft, dan krijg je nog een keer een opstanding. Maar die hele opstandingsleer is opgehangen aan twee teksten eigenlijk. Maar ze begrijpen niet eens waar die teksten vandaan komen. Ze kennen de context niet en ze hangen er een eigen filosofie aan. Maar nogmaals, de tijd is te kort om het heel rustig te bespreken, want dat zijn Bijbelstudies op zich.
Ja, ja.
Dan moet je echt even induiken om dat te zien. Maar bereid je bijvoorbeeld goed voor, als je Jehovens getuigen hebt, over zo'n onderwerp. En hou het hen voor. Desnoods lees het mee met de website en vraag hen dan maar, wat is hun commentaar erop?
Ja, ja. Hey, weet u, ik krijg ook heel vaak ik krijg heel vaak te horen van die 144.000. Dat zijn die Jehovens getuigen. Maar u had het zo net over een getal van 8 miljoen.
Ja.
Wie zijn dan die 144.000? Dat zijn toch ook Jehovah's?
Nou ja, het heeft ook met de geschiedenis te maken van Jehovens getuigen. Die zijn klein begonnen. Ja, en vroeger had men ook wel degelijk een hemelse verwachting. Kijk, de normale Jehovens getuigen, als je die vraagt, ga je gewoon naar de hemel of ben je al in de hemel? Paulus zegt, als je tot geloof gekomen bent, zijn wij hemelburger geworden op het moment, du moment. Jehovens getuigen zeggen, nee man, nee, niet in de hemel. We blijven hier op aarde. Hè. We krijgen daar een opstanding en we krijgen daar een vernieuwd lichaam. En nou, weet ik het allemaal. Maar de Bijbel spreekt daar zo niet over. De eerste Jehovens getuigen, of tenminste, voordat ze nog Jehovens getuigen heten, waren er nog niet zoveel. En die hadden ook allemaal het idee dat ze met de opname zeg maar meegingen. Hmm. Ik heb op de website ook nog foto's staan van Russell en Rutherford, die met het hele gezelschap in Jeruzalem daar waren, omdat zij dachten dat zij in 1914 die opname zou zijn. Dus die hadden wel degelijk een hemelse hoop. Hmm. Alleen toen werd, toen werd die groep een beetje groot. En toen hebben ze er eigenlijk twee klassen van gemaakt. Dat is één, de 144.000, de regeerders. Dat zijn dan degenen die de regering vormen in de hemel.
Ja.
Ja, het is gebaseerd op niks. Want als je gewoon keurig netjes die stukken leest in Openbaring 6 en Openbaring 14... dan speelt het hele tafereel zich in de toekomst af op aarde. Met de hemel heeft het daar, het hele toneel wat daar geschetst wordt, niks te maken. Ja. En die 144.000 zijn dan dus de regering. En de rest is dus dan een tweede klasse. Ze hebben er een tweede klasse van gemaakt. Daar hebben ze zo ver doorgetrokken dat ze ook zeggen dat Jezus niet de middelaar is van alle mensen. Wat in mijn Bijbel wel staat. Uh-huh. En jouw Bijbel ook. En in die van hun ook. Alleen, zij zeggen van, nou, dat is niet zo. Het is alleen maar van de 144.000. En die grote scharen, die niemand tellen kon... Die is dan die maakt daar gebruik van. Maar rechtstreekse middelaar is de Heer Jezus niet. Ook weer een dwaalleer. En zo kan je nog uren doorgaan. Ik denk niet dat ik overdrijf dat 99 van de 100 leerstellingen van Jehovah's Getuigen fout zijn. Soms een klein beetje, maar vaak heel erg.
Ja, ja.
Maar je moet het weten. Je moet er onderzoek naar doen. Het kost tijd, het kost moeite.
Ja, je moet er echt mee studeren.
Ja.
Als je ze aan de deur krijgt, dan heb je...
Niet voor, als je niet voorbereid bent, ga je met boter en suiker erin... Of je zit langs elkaar heen te toeteren en je schiet niks op.
Want ze hebben wel bijbelkennis.
Ze hebben geen bijbelkennis. Dat bestrijd ik meteen. Ja. Wat ze hebben is, en ik weet het van mezelf... Je krijgt een aantal teksten, een aantal dingen... leer je heel veel. Dat is repeteren. Maar als je iets buiten de kaders komt, weet men het al niet meer.
Nee, hè?
Dus dan is men de draad al kwijt. Men weet dus alleen maar vaste antwoorden te geven op vaste items. En dat is, dat lijkt alsof je veel bijbelkennis hebt... maar van samenhang en van context en waar het nou echt over gaat... is totaal niets. Ik zeg harde woorden en ik heb maar hier een uurtje... maar ik kan het ook echt allemaal... laten zien. Het is niet, zijn geen holle frazen die ik hier zit te vertellen.
Nee. Hey, Wim, we zijn dus wat voor. We gaan nog een lied beluisteren wat in uw getuigenis ook van waarde is. En dat is, het is maar één stap, hè?
Ja.
Wat,
het is maar één stap tot Jezus. Waarom die dan niet gedaan? Nou, dat is eigenlijk wat ik tegen Jehovah's getuigen wil zeggen. En door deze uitzending vraag ik eigenlijk aan het publiek... van zeg dat ook tegen... als ze bij je aan de deur komen. Beste mensen, het is maar één stap tot Jezus. Niet tot de organisatie. Verlaat die organisatie. Ga eruit. Kom tot de Heere Jezus. Dat is de boodschap altijd geweest.
Ja.
Ook voor die Jehovah's getuigen. Maar iemand moet het zeggen. Alleen we zijn het niet gewend, want we zijn gewend dat zij beginnen en de leiding nemen. Nee, zelf de leiding nemen.
Ja.
Het evangelie vertellen. En wellicht... gaan er mensen over nadenken en komen ze tot geloof. Dat is wat ik hoop. Ja. Daar doe ik mijn best voor.
Ja, precies. We gaan naar luisteren.
Zonden tot genade. Wat zal uw hart beslissen? Een één of heilig jaar. Het is maar één stap, het is maar één stap. Jezus wacht op u. Wil het
Nummer, het is maar één stap, lieve mensen, lieve luisteraars. Het is maar één stap naar Absoluut. De Heer Jezus Christus toe.
Ja, doet
het
die dan.
Hè? Om die stap.
Ja.
En broeder Wim zit hier vanavond om ons te vertellen van die stap moet gezet worden. Ook omdat hij zelf uit eigen ervaring spreekt natuurlijk. Ja. Jij hebt die stap gezet, hè?
Ik heb hem gezet uit. Ja. En ik ben het. Ik moet eerlijk zeggen, als we terugkijken, er staat ook wel wat op de websites en ook in artikelen die verschenen zijn en andere interviews, kun je dat uithalen. We hebben echt wel een moeilijke tijd gehad. We hebben van 1995 was voor ons echt een verschrikkelijk jaar. In de privé, zeg maar. Maar door dat uitstappen. Het is niet 1, 2, 3 zomaar gebeurd. Maar achteraf is het het beste wat we ooit gedaan hebben. Ja. We zijn bevrijd. We zijn kinderen van God geworden. We hebben die stap gezet. We zijn tot kennis gekomen. We hebben al 22 jaar prachtig bijbelstudie mogen doen. We hebben ontzettend veel geleerd. En we weten wat onze bestemming is. We zijn op reis naar het paradijs. Maar dan anders dan bij Jehovah's getuigen. En dat is geweldig. Dat wil ik graag voor iedereen. En ik wil dan ook graag benadrukken dat onze drijfveer is met die website en met de dingen die we doen. Kijk, wij zijn zeker niet tegen Jehovah's getuigen zelf. De meeste, verreweg de meeste die erin zitten, zijn net zo slachtoffer als wij dat geweest zijn. Wij zijn absoluut wel tegen die organisatie die wet en regel in naam van God oplegt op andere mensen. Daar zijn we wel falikant tegen en daar doe ik mijn best voor om dat te bestrijden. Maar de Jehovah's getuigen die erin zitten, daar hebben we mededogen, medelijden mee. We zouden het liefst hebben dat zij ook bevrijd zouden zijn.
Ja.
Alleen, dat kan maar op één manier. Dat is door de Heer Jezus Christus zelf. Het is niet ons werk. En daarvoor moet je tot geloof komen. Tot aanvaarding van het evangelie. Tot wedergeboorte.
Mm.
Dus ja, ik kan het niet voldoende zeggen, alsjeblieft, hou Jehovah's getuigen dit voor. En wijs hen eventueel op de dingen die zo enorm veel schade berokkenen. Op mijn website heb ik bijvoorbeeld ook een aantal onderwerpen over bloed staan, bloedtransfusie. Jehovah's getuigen begrijpen het hele onderwerp bloed niet uit de Bijbel. Snappen er niets van. Maar hangen er ondertussen wel een leer aan op dat Jehovah's getuigen die bloedtransfusie nodig hebben, dat niet mogen ontvangen. En nou sta ik zelf ook niet elke dag vooraan om een bloedtransfusie te krijgen. Maar als het echt nodig zou zijn, dan wil ik hem wel hebben.
Hmm.
En zij zeggen dat mag niet van de Bijbel, dat mag niet van God. En daar halen ze dan weer een aantal teksten aan. Maar wel zonder te begrijpen wat erover staat. Nogmaals, als je echt wil weten waar het over gaat, kijk op de website. Wachtdoornkijker.nl. Maar vergis je niet, je kunt ze wel voorhouden. Zeggen, dit is sinds dat die regel ingevoerd is, begin jaren 60, daarvoor was het niet zo. Maar dan krijgen ze weer nieuw licht, hè, zeggen ze dan. En dan krijg je dit soort dingen. Sinds dat die regel ingevoerd is, ze hebben dat berekend. Er zijn bepaalde wetenschappers geweest, die hebben dat berekend hoeveel dat er zijn. Er moeten er zo ongeveer ruim 34.000 mensen aan gestorven zijn. Nou, zet die allemaal eens op een rijtje. Maar kijk, we hebben flinke plaats hoor. Hier in Noordwest-Friesland, denk ik. Ik weet niet welke gemeente 34.000 inwoners telt. Maar zoveel slachtoffers heeft men alleen al gemaakt door een compleet verkeerd uitleg van het onderwerp bloed te geven. En in opdracht van God mensen te bevelen dat zij geen bloedtransfusie mogen. En zo stikt het van de regels. Ze mogen dit niet, ze mogen dat niet. Alles is fout. Hier staat een mooie kerstboom. Men begrijpt niet eens de symboliek van de kerstboom meer. Kerst is verkeerd, alles is verkeerd. Allemaal ook met het oog natuurlijk om de eigen groep bij elkaar te houden. Maar het is een organisatie van dwang en regel. En ja, en als je het dan zelf vraagt, dan is het natuurlijk niet zo. Maar kijk er maar objectief naar en trek maar zelf de conclusie wat je ervan vindt.
Ja, ja, ja. Hey Wim, we hebben nog een paar minuutjes.
Ja.
Ik ben ook wel benieuwd. Ik heb wel eens gehoord dat Jehovah's niet een verjaardag mogen vieren.
Ja, dat is ook een van die regels. Ja, ja, daar hebben ze weer twee teksten uit verband gerukt. Die twee teksten zijn dan één keer maatgevend om niet weer verjaardag te vieren. En dan is het vroeger, het is begonnen als een idee. Toen werd het een gewoonte. En vervolgens werd het een regel. En vervolgens werd het een wet. Hm. En die wet betekent dus, ze mogen dus geen verjaardagen vieren. Ja, als je het later analyseert. Als je het later analyseert, dan is het niks anders als dat het bedoeld is om de groep bij elkaar te houden. Want op verjaardagen komen mensen bij elkaar, ook van andere gezinten. En er wordt van alles over elkaar gesproken. En voor je het weet, ja, word je aan je geloof getrokken of aan je overtuiging. En dan ga je twijfelen. En men probeert die groep bij elkaar te houden. Dus alles van buitenaf probeert men zoveel mogelijk te elimineren. We hebben de tijd niet meer om dat te laten zien. Maar dat is echt meer dan je denkt. In mijn geval was het bijvoorbeeld niet studeren vroeger. Hè, op een hogere school. Of geen carrière maken. Nou ja, ik zeg al, de tijd is te kort om dat uit te leggen. Maar alles is bedoeld om het wereldje bij elkaar te houden. De invloeden van buitenaf te weren. En dat is het niet vieren van verjaardagen, kerst, al die dingen, heeft daarin ook zijn basis. 50 jaar terug werd het nog gewoon wel gedaan. Hè?
Kerst wordt niet gevierd.
Kerst wordt niet gevierd. In de jaren 20 nog wel. Ja, dan krijgen ze weer nieuw licht.
Ja.
Kijk, ze zijn natuurlijk per definitie tegen de kerken. Met name tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Dus ze zetten zich daar in alles van af. En dit zijn allemaal dingen die daar bij horen. Maar in basis ben ik ervan overtuigd dat het allemaal te maken heeft met de groep bij elkaar houden.
Ja.
Het binden van elkaar in het weren van invloeden van buitenaf.
Hm.
Nogmaals, zelf vinden ze het natuurlijk niet zo, maar als je het gewoon sociologisch, psychologisch, hoe je er ook naar kijkt, dan is dat niet anders dan de conclusie.
Ja, ja. Oh, ja. Dat een bijzondere getuigenis hebt u gegeven. Ja.
Ik hoop het.
Ja.
Ja. Ja, het is jammer dat het zo kort is. Ik zeg al, ik kan nog wel avonden of weken doorgaan. Maar het is. Ja, ik hoop dat het de luisteraar de volgende keer de moeite neemt om in Jehovah's getuigen het evangelie te vertellen. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. De genade Gods en niet de wet en de regel van de organisatie.
En is er ook een mogelijkheid voor de luisteraars om via de website vragen te stellen, bijvoorbeeld?
Absoluut. Ik ben er vaak mee bezig. Als ik enigszins kan, dan geef ik antwoord, uitgebreid ook. Je krijgt altijd eerlijk antwoord, ook als je het niet leuk vindt. Meer kan ik niet doen. Ik doe mijn best.
Via de website, daar staat een linkje bij.
Je kunt gewoon, stuur me een mailtje en dan.
Uw mailadres staat
erop. Ja, staat er allemaal op. Telefoonnummer ook. Ik krijg ook mensen die bellen. Dus geen enkel probleem. Als ik er ben of kan, dan zal ik netjes antwoorden. Nogmaals, ik hoop altijd dat we een enkele uit kunnen redden.
Ja, ja, ja. Prachtig. Hey Wim, bedankt voor uw getuigenis. En nogmaals, ik vind het bijzonder dat u zo'n lange reis hebt gemaakt om hier vanavond met ons over dit onderwerp na te denken.
Graag gedaan.
We hebben nog één nummer en dat is het nummer Wij zijn op reis. Misschien kunt u dat zelf ook een beetje toelichten, want het past natuurlijk ook.
We zijn op reis naar het paradijs. Jehovah's getuigen komen mee aan de deur met de plaatjes van het paradijs op aarde. En ze weten eigenlijk niet goed wat het paradijs is. Dat blijkt ook uit wat ze er allemaal rondomheen leren. Maar de paradijs is de goedgekeurde verhouding met onze Heer God die wij hebben. En daarheen is onze reis. Dus zij kennen ook wel het woord paradijs, maar zij kennen een andere betekenis.
Ja. Ja. Bedankt voor uw getuigenis. En we gaan luisteren naar het laatste lied.
Oké, fijn.
Wij zijn op reis naar het paradijs, Jeruzalem daarboven. Daar zullen wij met de engelen rij de naam van Jezus loven. Wij zijn op reis naar het land van licht en vrede. Daar wacht onze troon, daar wacht onze troon, naar de aardse streep.